Hoofdstuk 8. Algemene beginselen van behoorlijke ICT. Uit onze analyse blijkt dat de inrichting van informatiearchitectuur grote gevolgen kan hebben voor de toegang van burgers tot rechten en dienstverlening. Ook hebben we laten zien dat informatiearchitectuur nu vaak de gedaante van een digitale kooi aanneemt, waarin geen enkele actor geëquipeerd is om de onbedoelde gevolgen van een informatiearchitectuur tegen te gaan. Om die reden stellen wij een aantal algemene beginselen van behoorlijke ICT voor, die een leidraad vormen voor het ontwerpen van informatiearchitectuur die meer responsief is voor de sociale werkelijkheid van burgers. Deze ontwerpprincipes zorgen ervoor dat het inrichten van een informatiearchitectuur geen oefening wordt in het blind varen op de verhoging van efficiëntie, terwijl andere waarden verloren gaan. Ontwerpprincipes kunnen een toetsingskader zijn dat zichtbaar maakt of en waar publieke waarden kunnen worden overvleugeld. Als ze worden opgenomen in wet en regelgeving, kunnen ze zowel burger als de politiek een krachtiger positie geven om behoorlijke ICT af te dwingen. Paragraaf 2. Algemene beginselen. Een beginsel is een regel waar je in ieder geval aan wilt houden. Het beschrijft iets dat vrijwel iedereen van fundamentele waarde vindt, zoals redelijkheid en proportionaliteit. Een belangrijk voorbeeld zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit zijn gedragsregels voor de overheid ten opzichte van burgers. In essentie gaan al die gedragsregels over rechtvaardigheid, over de vraag wat we beleven als juist en eerlijk. Zo zegt het vertrouwensbeginsel dat een burger die een toezegging krijgt van de overheid er ook op mag rekenen dat de overheid daarna handelt. En het fair play beginsel zegt dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen. Het zijn breed geaccepteerde principes die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn in de rechtspraak en pas vrij laat in 1994 in de wet zijn vastgelegd. Naar analogie daarvan zoeken we hier naar algemene beginselen van behoorlijke ICT. Regels voor de inrichting van ICT waar je in elk geval aan wilt houden, omdat ze fundamentele waarden behartigen. Ook bij deze beginselen zou het ons inziens goed zijn als ze uiteindelijk worden vastgelegd in wetgeving. Tegelijkertijd is een beginsel ook een startpunt. Een principe dat invulling moet krijgen in de praktijk. En dat is lastig. Veel beginselen worden daarom erg algemeen geformuleerd. Soms zelfs met een enkel woord, als integriteit of transparantie. Als beginselen zo algemeen worden dat ze een open deur lijken, geven ze geen inzicht voor de praktijk. Ons doel is om principes te formuleren die kunnen bijdragen aan een betere praktijk voor mensen hier en nu. Handelingsperspectief geven aan mensen die moeten beslissen over de beste handeling in een concrete situatie is een belangrijke functie van beginselen. Van concrete voorbeelden, zoals de drie casussen in dit essay, leggen we de leerpunten vast. Door al in een vroeg stadium te weten hoe je anders kunt handelen, voorkomen we dat onredelijke uitkomsten worden georganiseerd, lang voordat de problemen als die van Saskia, Pieter of Esther ontstaan. Een derde belangrijke functie van beginselen is dat ze een kwaliteitseis kunnen worden. Een toetsingsnorm die aangeeft wanneer iets goed is of niet. Daar is juist de algemeenheid van beginselen van belang. Ook mensen die geen expert zijn, krijgen zo een norm in handen om de kwaliteit van ICT-instrumenten te bevragen en te beoordelen. Dit maakt de kwaliteit van ICT toegankelijk voor burgers zelf en voor democratisch gekozen vertegenwoordigers, omdat het gaat over wat er moet gebeuren en waarom. En wanneer beginselen zich ontwikkelen en afdwingbaar worden, kunnen ze uiteindelijk burgers meer zekerheid geven. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn in de afgelopen eeuw steeds vaker toegepast en verfijnd. Ze zijn langzaam onderdeel geworden van het recht en steeds breder afdwingbaar geworden. Daarom kunnen burgers zich nu mondiger en met meer zekerheid opstellen tegenover het bestuur. Onder meer omdat de rechter beter kan interveneren tussen burger en bestuur. De burger kan daardoor daadwerkelijk centraal komen te staan. De burger centraal is nog lang geen werkelijkheid in ICT-gebruik. De problemen die we gezien hebben in de voorafgaande hoofdstukken komen juist voort uit het feit dat niet de burger centraal staat, maar het ICT-systeem en de besparingen of baten die het oplevert voor deelnemende organisaties. Dit leidt tot onredelijke eisen. Eisen die ICT-systemen afdwingen, omdat niemand kan handelen buiten het systeem om. Zo wordt het systeem leidend voor het handelen in plaats van de burger en de waarde die ICT moet helpen realiseren. De grote verwevenheid maakt het mogelijk dat kleine handelingen op ondoorgrondelijke wijze leiden tot grote onredelijke gevolgen voor mensen. Redelijke oplossingen zijn niet te realiseren omdat ze niet passen in de inrichting van de ICT. Daarom zijn de algemene beginselen van behoorlijke ICT-ontwerpprincipes voorstellen om de kern van het probleem aan te pakken. Hieronder geven we eerst een overzicht van de 10 ontwerpprincipes voor behoorlijke ICT, onderverdeeld in 4 categorieën. Daarna bespreken we elk principe in meer detail. Deze principes zijn minimale principes die ook op afzienbare termijn haalbaar moeten zijn in de Nederlandse context. In technische zin zijn er oplossingen denkbaar die sommige principes overbodig maken. Dergelijke oplossingen vragen om grote ingrepen en veel meer coördinatie rond een toekomstvisie voor de overheid als geheel. In het slothoofdstuk nemen we iets meer afstand en benoemen we, naast enkele ambitieuzere principes voor de lange termijn, de stimulansen die nodig zijn en de rekenschap die nodig is om tot betere oplossingen te komen. Paragraaf 3. Overzicht van de beginselen van behoorlijke ICT. Categorie 1. Beginsel van consistentie. Geen aansluiting zonder semantische harmonisatie. Wie de gegevens van anderen gebruikt, doet dit alleen als de begrippen van het systeem voldoen voor elk van de taken van de organisatie. Categorie 2. Beginselen van informatie. Wie het register beheert, informeert. De organisatie die de gegevens van de burger feitelijk beheert, informeert de burger direct over wijzigingen daarin. Welke organisatie zijn gegevens wijzigd en waarom? Wie beslist, motiveert. De organisatie die consequenties verbindt aan wijzigingen in een registratie, informeert de burger over deze consequenties en over de gegevenswijziging die daaraan ten grondslag ligt. Wie informatie registreert of afneemt, verplicht zich tot levering ervan aan burgers. Als burger heb je recht op inzage in en overzicht van de gegevens die organisaties over je verzamelen. Categorie 3. Beginselen van maatwerk. Als gegevens worden gestandardiseerd, moet maatwerk mogelijk gemaakt worden. Wie digitale gegevens standaardiseert in categorieën, beperkt de ruimte tot maatwerk voor professionals en dient daarom nieuwe mogelijkheden voor maatwerk door professionals te creëren. Wie digitaal besluiten neemt, organiseert ook ruimte voor afwijkende besluiten. Wie software gebruikt voor besluitvorming, moet zorgen dat een afwijkend besluit via menselijke interventie mogelijk blijft. Wie ICT gebruikt om tot beslissingen te komen, moet voorzien in een menselijk oog voor complexe gevallen. Wie de professional die zorg kan dragen voor zicht op de maatschappelijke consequenties en aansluiting op de werkelijkheid vervangt, moet nieuwe mechanismen voor feedback organiseren om te zien of het systeem wel aansluit bij de werkelijkheid. Categorie 4. Beginselen van correctie. Geen automatische beslissing zonder automatische correctiemogelijkheden. Als beslissingen automatisch genomen worden, moet het ook mogelijk zijn om die beslissing automatisch te corrigeren. Rollback. Geen automatische doorwerking zonder doorwerking bij correctie. Alle rechten die je kunt verliezen via één registratie, moet je ook weer kunnen verkrijgen via die registratie. Ook wel het recht op centrale correctie genoemd. Als correctie van fouten tot nadeel voor de burger leidt, dan dient toetsing op redelijkheid plaats te vinden. Als de correctie van een registratiefout leidt tot terugvordering van genoten uitkeringen, dan behelst een redelijke behandeling ook het in acht nemen van de individuele situatie van de burger en eventueel niet genoten alternatieve inkomsten of uitkeringen. Paragraaf 4. Gedetailleerde bespreking van de beginselen. Categorie 1. Beginsel van consistentie. Geen aansluiting zonder semantische harmonisatie. Wie de gegevens van anderen gebruikt, doet dit alleen als de begrippen van het systeem voldoen voor elk van de taken van de organisatie. Voor ons mensen is de betekenis van woorden als vanzelf duidelijk uit de context. Anders dan computers hebben wij mensen geen enkel probleem met homoniemen, zoals bank. Dit ene woord kan heel verschillende betekenissen hebben. Zandbank, zitplaats, werkbank, computergeheugen en kredietinstelling. Maar het beeld in ons hoofd past zich moeiteloos aan. Woorden zijn plastisch. Ook als de verschillen in betekenis subtieler zijn, past ons beeld zich moeiteloos aan. Zo moeiteloos dat we gemakkelijk denken dat er geen verschil is. Iemands adres is iemands adres en iemands geslacht is iemands geslacht. De gedachte dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen uitvoeringsorganisaties van heel verschillende beleidsterreinen zonder juridische harmonisatie is gebaseerd op deze misvatting. In hoofdstuk 6 over seksregistratie zagen we dat iemands geslacht voor de meeste gebruikers de betekenis heeft van gewenste aanspreekvorm. Dit gegeven wordt dan gebruikt om te kiezen tussen beste meneer of beste mevrouw boven een brief. Voor een verzekeraar betekent geslacht echter huidig juridisch geslacht. Op basis van dit gegeven krijgt een vrouw behandelingen vergoed die alleen voor vrouwen relevant zijn. Een ziekenhuis dat referentiewaarde bij bloedonderzoek zet of een intubatiebuis moet kiezen, hoopt dat geslacht geboortegeslacht betekent. De context bepaalt de betekenis. Dit geldt ook voor de juridische betekenis van woorden, die in elke beleidscontext anders kan zijn. We gebruiken één woord, maar omdat het bestaat in elke context, worden we onbewust blind voor de verschillen. Het is zonder meer kosteneffectief om gebruik te maken van het adres in de basisadministratie personen bij het versturen van stembiljetten. Er is ook niks tegen het gebruik van de BHP. Maar de betekenis van het adres in de BHP is ingezetene, wie meer dan 8 maanden per jaar in Nederland verblijft. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is echter iedere Nederlander stemgerechtigd, niet alleen de ingezetene. Het adresbegrip voldoet niet als we elke Nederlander een oproep willen sturen. Een semantische toetsing zou hier uitwijzen dat verplicht gebruik van het adresbegrip uit de BHP niet voldoet om de kieswet uit te voeren. Efficiëntievoordelen voor uitvoeringsorganisaties mogen geen argument zijn om de wet te overtreden en burgers uit te sluiten van kiesrecht. Het is een relevante politieke keuze om daklozen, verwarde personen, wereldburgers en diverse andere groepen uit te sluiten van kiesrecht. Daarom, wie gegevens van anderen gebruikt, doet dit alleen als de begrippen van het systeem voldoen voor elk van de taken van de organisatie. Als dat niet het geval blijkt, moet eerst de beleidsambtenaar aan de slag, zodat de wetgever begrippen juridisch kan harmoniseren. Categorie 2. Beginselen van informatie. Wie het register beheert, informeert. De organisatie die de gegevens van de burger feitelijk beheert, informeert de burger direct over wijzigingen daarin. Welke organisatie zijn gegevens wijzigd en waarom? Gegevens delen betekent zelden een gedeelde administratie. Gegevens worden niet op één plaats opgeslagen en gebruikt door meerdere organisaties. Gegevens delen is in de praktijk gegevens verspreiden. Als een adres, een tenaamstelling of wat dan ook wijzigt, ontvangen andere organisaties die wijziging. Elk van die organisaties verwerkt groepen van wijzigingen, batches, in haar eigen systeem. Ook is het belangrijk om te beseffen dat gegevensuitwisseling in de praktijk tijd kost. De vertraging waarmee gegevens worden verwerkt is minimaal 2 tot 4 dagen. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij het maanden kan duren. Dit kan ertoe leiden dat een burger gegevens correct aanlevert bij 2 organisaties... maar de ene organisatie enkele dagen later de juiste gegevens overschrijft met de oude gegevens van de andere organisatie. Het is misschien onvoorstelbaar, maar welke organisaties de gegevens van bijvoorbeeld een gemeente ontvangen en verwerken, is onduidelijk. Zelfs bij basisadministraties die door hun centrale positie, omvang en belang relatief goed gereguleerd zijn, is er geen overzicht van organisaties die gegevens ontvangen. De besluiten die dit mogelijk zouden kunnen maken, autorisatiebesluiten, gaan doorgaans over groepenorganisaties. Groepen zoals notarissen, waarin organisaties komen en gaan. Daarnaast leveren organisaties die gegevens ontvangen ze zelf ook weer door. Een gemeente bijvoorbeeld levert niet alleen gegevens door via een centraal systeem, maar levert ook zelfstandig gegevens door. In de casus Esther uit hoofdstuk 4 zagen we dat de gemeente gegevens doorleverde aan de woningbouwvereniging. En een kadaster dat gegevens ontvangt van de gemeente, levert die gegevens, met die van anderen, ook zelf weer door aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Bovendien is het ook voor individuele burgers onduidelijk welke organisaties gebruik maken van gegevens die gemeenten over hen verzamelen. Al deze zaken zorgen ervoor dat het nu onmogelijk is voor een burger te weten welke gegevens een organisatie over hem heeft. Het is een black box. Ook de organisatie waaraan hij gemeente gegevens aanlevert, kan dit niet transparant maken. Een gemeente levert indirect alle wijzigingen in de gegevens van haar burgers door aan onder meer zorgverzekeraars. Maar het is voor een gemeente niet mogelijk om te zien of, wanneer en waarom gegevens wel of niet verwerkt zijn door die zorgverzekeraars. Behalve een black box is dit systeem voor burgers ook een tombola. Dat wil zeggen, het is niet duidelijk of organisaties in de praktijk überhaupt onderdeel zijn van dit systeem. Welke organisaties gegevens van elkaar overnemen, is historisch bepaald. Hierin zit geen logische, uniforme of juridische lijn. Soms worden gegevens uitgewisseld, soms niet. Soms worden ze overgenomen, soms niet. Soms zijn doorgeleverde gegevens bepalend, soms niet. Tegelijk eisen overheidsorganisaties en semi-publieke organisaties wel dat de burger zorgt voor correcte gegevens. Al is dat lang niet altijd nodig of legaal. Uiteindelijk vraagt dit om juridische waarborgen. Naast de plicht voor burgers om informatie te verstrekken, zou een recht op registratie passend zijn. Maar op de eerste plaats is transparantie belangrijk. Een burger moet kunnen weten hoe hij geregistreerd staat. Omdat dit nu niet mogelijk is, moet een burger daarover geïnformeerd worden. Zonder deze informatie is een burger niet in staat fouten te herstellen en schade te beperken. Zonder deze informatie kan een burger vaak ook niet weten waar hij bezwaar moet maken. We zagen in hoofdstuk 2, in de casus Saskia, dat pas jaren later duidelijk werd bij welke organisatie ze bezwaar had moeten maken. De beheerder van een register zou verantwoordelijk moeten zijn voor het informeren van de burger. De beheerder heeft directe toegang en geen last van vertraagde verwerking. De casus Pieter in hoofdstuk 6 laat zien waarom de mate van toegang tot het register belangrijk is. Het is geen goed idee om de gemeente verantwoordelijk te maken voor het informeren van de burger over een register dat de RDW beheert. Het is begrijpelijk dat de gemeente Pieter meerdere malen onjuist informeerde en dat het niet mogelijk was voor haar softwareleverancier om die informatie zonder hulp van de beheerder van het register, de RDW, gemakkelijker toegankelijk te maken voor haar professionals. En tenslotte kan er sprake zijn van uitval en allerlei andere factoren door verschillen tussen softwaresystemen. De organisatie die gegevens aanlevert of doorlevert heeft zelden de mogelijkheid om te zien of wanneer en waarom gegevens verwerkt zijn. En daarom, wie het register beheert, informeert. 3. Wie beslist, motiveert. De organisatie die consequenties verbindt aan wijzigingen in een registratie informeert de burger over deze consequenties en over de gegevenswijziging die daaraan ten grondslag ligt. Registraties hebben consequenties. Wie een tweedehands auto koopt, zet die op naam in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Vanaf dat moment heb je de verplichting om die auto APK te laten keuren. Je merkt dit als burger omdat je een oproep krijgt. Wie in het register staat, gaat mee in het massale proces waarin mensen een oproep krijgen. Het is een automatisch besluit. Net als het besluit om een boete op te leggen. Wie niet voor de keuringsdatum bij een garage is geweest, die heeft doorgegeven dat de auto goedgekeurd is, gaat vanzelf mee in een selectie uit het register om boetes op te leggen. Wie zijn boete niet betaalt, gaat automatisch mee in het massale proces van boetes die worden overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Vanaf dat moment is het kentekenregister niet meer de centrale plaats waar alle informatie te vinden is. Er zijn nu bij twee organisaties registraties, waaruit volautomatisch consequenties volgen voor de burger. Voor informatie over de boete kan de burger niet meer terecht bij de RDW. Dan moet hij naar een andere organisatie, het CJIB. En hij heeft nu een CJIB-nummer nodig. Met elke gegevensuitwisseling groeit het aantal organisaties waarmee de burger te maken krijgt en de administratieve last. Dit is een eenvoudig voorbeeld waarin een burger zelf het initiatief neemt en waarin de consequenties expliciet zijn. In de casus van Saskia zagen we dat dit al minder transparant wordt als je niet zelf de auto op je naam hebt gezet. De oproep om je gestolen auto APK te laten keuren komt dan als een donderslag bij heldere hemel. Zou de aangifte bij de politie nog niet verwerkt zijn? Moet ik zelf doorgeven bij de RDW dat de auto gestolen is? Nog complexer wordt het als niet twee organisaties gevolgen verbinden aan een wijziging, maar tientallen, zoals in de casus van Esther uit hoofdstuk 4. Heeft het verlies van mijn BTW-nummer wel te maken met de uitschrijving bij de gemeente? Of heeft dit een andere oorzaak? Zijn dit alle problemen? Of volgen er meer? Hoe weet ik of ik alle problemen heb opgelost? En tenslotte zijn niet alle consequenties expliciet. In hoofdstuk 6 zagen we dat het ongeldig worden van Pieters rijbewijs een impliciete consequentie was van zijn geslachtswijziging. Daaruit volgen andere impliciete consequenties. Want wie zonder geldig rijbewijs de weg op gaat, is niet verzekerd. Citaat. We hebben op het ministerie wel eens geprobeerd de gevolgen van een specifieke casus in beeld te brengen. Dit ging om het feit dat werknemers uit Oostbloklanden die langer dan 3 maanden in Nederland zijn, zich moesten inschrijven. Normaal doen we dat door een ambtshalve verplichting op te nemen. Nu wilden we ons afvragen of we er ook voor konden zorgen dat dit echt gebeurt. Dan moet je iets weten over de motivaties van mensen en dus over de consequenties voor hen. We deden dit bij wijze van bedrijfsuitje. We dachten, deze mensen hebben vaak een busje. Moeten ze dat busje dan registreren bij de RDW? Op de site van de RDW werd ons dit niet duidelijk. We zijn langsgegaan. Maar dat heeft ook niet tot duidelijkheid geleid. Wel tot het verwijderen van de informatie op de website van de RDW. Die bleek niet correct. We hebben eigenlijk al vrij snel geconcludeerd dat op individueel niveau de gevolgen niet kenbaar zijn. Einde citaat van een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2015. In hoofdstuk 3 lieten we al zien dat de consequenties van een gegevenswijziging niet kenbaar zijn. Dat geldt voor de BHP, maar ook voor de meeste registraties die worden gedeeld. Dat komt omdat het leidende principe is, gegevens worden gedeeld, maar elke organisatie blijft verantwoordelijk voor de besluiten die op basis daarvan worden genomen. Elke organisatie beslist op basis van de wetgeving die op zijn of haar terrein van toepassing is. Daarom zijn de gevolgen op individueel niveau niet of nauwelijks in kaart te brengen. Dit is een probleem op zichzelf. Transparantie en kenbaarheid van de gevolgen zijn belangrijke waarden voor elke burger. En we zien deze waarden in het algemeen als een essentieel onderdeel van onze democratie en rechtsstaat. Bij gebrek aan beter zou elke organisatie die consequenties verbindt aan een gegevenswijziging de burger moeten informeren over zowel de gevolgen als de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Het is belangrijk dat dit direct gebeurt en niet pas als een automatisch besluit is genomen. Dit geeft de burger de tijd en de mogelijkheid om correcties aan te brengen bij fouten van hemzelf of de overheid. Het is belangrijk om de burger te informeren over alle consequenties. Wie informatie registreert of afneemt, verplicht zich tot levering aan burgers. Als burger heb je recht op inzage in en overzicht van de gegevens die organisaties over je verzamelen. Inzage krijgen in de gegevens die een overheid of organisatie met een publieke taak over je heeft geregistreerd. Het verkrijgen van een uittreksel, een overzicht, een historisch overzicht of een overzicht van verstrekkingen is niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid van de burger bij het aanleveren van gegevens zwaar. Hij is in het algemeen vaak verplicht tijdig de juiste gegevens aan te leveren, vaak met bewijsstukken. In de casus van Saskia, uit hoofdstuk 2, zagen we dat het Centraal Justitieel Incassobureau geen overzicht kan geven van de boetes die ze heeft betaald. Ook niet nadat de Rijksdienst voor het Wegverkeer alle CEIB-nummers aanlevert. De Belastingdienst kan mogelijk wel een overzicht geven van onterecht betaalde wegenbelasting, maar geeft na een termijn van bijna een jaar aan dat niet te doen, omdat Saskia geen bijzonder geval is. Dit onvermogen is een belangrijke reden dat deze organisaties niet zelf voor rechtsherstel kunnen zorgen. De registraties zijn exclusief ingericht op de eigen primaire processen. Omdat de gevolgen niet hersteld kunnen worden, moet Saskia schadevergoeding eisen. Daarvoor moet ze achterhalen wie de veroorzaker is en dus hoe de uitwisseling van informatie is georganiseerd. Bij het eisen van schadevergoeding moet ze de schade aantonen in een rechtszaak tegen de verzekeraar. Voor het aantonen van die schade moet alle informatie tot 19 jaar terug exclusief uit haar eigen administratie komen. Los van principiële gronden laat dit zien wat het praktische belang is van burgers bij toegang tot hun gegevens. Bij een behoorlijke informatiearchitectuur hoort daarom de mogelijkheid overzicht te kunnen bieden op persoonsniveau aan burgers. Categorie 3. Beginselen van maatwerk. 5. Als gegevens worden gestandaardiseerd, moet maatwerk mogelijk gemaakt worden. Wie digitale gegevens standaardiseert in categorieën, beperkt de ruimte tot maatwerk voor professionals en dient daarom nieuwe mogelijkheden voor maatwerk door professionals te creëren. ICT bepaalt de discretionaire ruimte van professionals. Als gegevens gedeeld worden, neemt de ruimte voor professionals om maatwerk te leveren af. Dat komt omdat gedeelde gegevens impliciet of expliciet worden gestandaardiseerd over meerdere organisaties en meerdere toepassingsgebieden. Als gegevens niet juridisch zijn gestandaardiseerd, dan worden ze via de techniek gestandaardiseerd. Dat betekent in alle gevallen dat ze strakker en preciezer worden. Ze worden daardoor ook belangrijker. Zowel voor de burger, omdat er meer consequenties aan verbonden zijn, als voor de overheid, omdat er beter gecontroleerd kan worden op zowel fouten als fraude. Bovendien schept het mogelijkheden om de administratieve lasten te reduceren voor zowel burger als overheid. Maar tegelijk wordt afwijken van de standaard meestal onmogelijk gemaakt in de software. Die ruimte moet opnieuw geschapen worden, omdat dit anders ten koste gaat van onze vrijheid. Dat kan kleine vrijheid zijn, de vrijheid om na je pensioen met een bootje door Nederland te varen, maar, zoals in de casus Esther, ook de basale vrijheid om überhaupt je leven vorm te geven op een productieve manier, al is dat een minder voorkomende levensstijl. Een typisch voorbeeld van het opnieuw scheppen van ruimte voor maatwerk is het puntadres. Lange tijd hadden gemeenten de gewoonte om de verplichting een adres in te vullen te omzeilen, door simpelweg een punt in te vullen voor daklozen van wie ze wisten dat die in de gemeente verbleven. Deze ruimte voor maatwerk is niet geschapen door de systeemontwerpers, maar door professionals. Nu deze mogelijkheid bekend is geworden, wordt ze afgeschaft. Beter was geweest als de systeemontwerpers deze mogelijkheid expliciet hadden opgenomen. Want blijkbaar is hier maatwerk nodig. Dergelijk maatwerk moet mogelijk zijn, omdat geen adres niet betekent dat je al je rechten moet verliezen. Tegen het maken van uitzonderingen is veel weerstand. Dat is begrijpelijk. We maken de complexe wereld graag overzichtelijk. We zijn gehecht aan dat overzicht omdat het de wereld hanteerbaar maakt. Bovendien is categoriseren een enorm krachtig instrument. Wel of niet gehuwd, wel of geen eigenaar, man of vrouw, en duizenden andere manieren om onderscheid te maken tussen mensen in kenmerken die we relevant vinden om een beslissing te nemen. Het vereenvoudigt het beslissingsproces. We hoeven niet meer na te denken over de vraag hoe we tot oordeelsvorming komen. We oordelen op basis van toepasbare regels. Deze vorm van standaardiseren, in feite het bedenken van een concept dat daarna als meetinstrument dient, is de basis van efficiëntie. Al lang voor de opkomst van ICT schiepen categorieën bijzondere mogelijkheden, zoals een overzichtelijk vocabulaire, statistiek, markten en veel meer. In het algemeen op een routinematige manier omgaan met grote groepen mensen. Precies dit is wat ICT en categoriseren zo'n succesvol huwelijk maakt. Een ICT-systeem kan niet interpreteren en reflecteren, maar als er eenmaal is gecategoriseerd, dan kan voor grote groepen mensen snel hetzelfde werk worden gedaan. Iedere vrouw uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, of iedereen een verhoging geven bij de boete als die nog niet is betaald. De kosten voor het delen en verspreiden van de informatie gaan dan dramatisch omlaag. Categoriseren is het zichtbaar maken van een specifiek kenmerk, man of vrouw, boete tijdig betaald of niet, en tegelijkertijd het onzichtbaar maken van alle andere kenmerken. Wie geen man is en geen vrouw, maar door een hormonale of genetische bijzonderheid de kenmerken heeft van zowel man als vrouw, of geen van beide, past niet in die hokjes. Wie misschien terecht een boete heeft gekregen, maar op daggeld zit door schuldproblematiek, kan een boete alleen in termijnen betalen en niet in één keer. En een verhoging maakt dat probleem alleen maar groter. Door mensen op deze manier administratief uit te sluiten, organiseren we sociale problemen als schuldproblematiek en niet verzekerd zijn. Dat is niet in het belang van die mensen, maar ook niet in het belang van de overheid zelf. We zijn dan heel efficiënt ineffectief. Dit betekent niet dat we zoveel categorieën moeten maken als er mensen zijn. Dan verliest elk systeem zijn waarde. Maar dat betekent wel dat nieuwe mogelijkheden voor maatwerk geschapen moeten worden. Doen we dat niet, dan doen we de werkelijkheid geweld aan. Doen we mensen geweld aan en organiseren we sociale problemen. Maatwerk moet mogelijk zijn. Moet beargumenteerd worden en onderzocht worden. Daarom, wie gegevens deelt, beperkt de ruimte tot maatwerk en moet daarom nieuwe mogelijkheden voor maatwerk scheppen. 6. Wie digitaal besluiten neemt, organiseert ook ruimte voor afwijkende besluiten. Wie software gebruikt voor besluitvorming moet zorgen dat een afwijkend besluit via menselijke interventie mogelijk blijft. Waar het in het vorige principe ging over categorieën die schijnbaar universeel zijn, zoals een adres of iemands geslacht, gaat het hier om de toepassing van regels. In software worden wetten vertaald in toepasbare regels. Dat is in de meeste gevallen geen enkel probleem. Een gemeente mag per post vragen te bevestigen of iemand nog op een adres woont, als daar twijfel over is. Maar als die brief niet aankomt, of daarop te laat wordt gereageerd, is het niet behoorlijk als iemand daardoor zonder verdere notificaties een basisverzekering voor ziektekosten verliest. De rechtlijnige implementatie van praktische regels overschaduwt met grote regelmaat de morele norm. Het is belangrijk te beseffen dat met de introductie van ICT als doorslaggevende factor in besluitvorming, een organisatie de burger en zijn situatie letterlijk niet meer ziet. Gegevens komen binnen via een online formulier, niet meer via een professional. Ze worden uitgewisseld en met blind vertrouwen gebruikt. Gebruikt door een systeem dat uit een database een massa mensen selecteert en met die selectie in feite een besluit neemt. Elke ambtenaar heeft naast een operationele kerntaak echter ook een morele kerntaak. Onderscheid maken of een burger niet kan of wil voldoen aan de eisen die de overheid oplegt. Want wie niet wil, moet gestraft worden, maar het straffen van wie niet kan, omdat hij is wie die is, of omdat gevraagd wordt een auto te keuren die hij niet heeft, dat zien we als onredelijk. Op de eerste plaats moet het daarom mogelijk zijn om met een besluit de morele norm boven de praktische regel te stellen. Op de tweede plaats moet de automatische doorwerking van praktische regels kunnen worden ondervangen, als blijkt dat daardoor morele regels ondersneeuwen. 7. Wie ICT gebruikt om tot beslissingen te komen, moet voorzien in een menselijk oog voor complexe gevallen. Wie de professional die zorg kan dragen voor zicht op de maatschappelijke consequenties en aansluiting op de werkelijkheid vervangt, moet nieuwe mechanismen voor feedback organiseren, om te zien of het systeem wel aansluit bij de werkelijkheid. In de klassieke situatie was er altijd een ambtenaar als intermediair naar de overheid. Zijn rol was breder dan assistentie en informatie, die nu zijn ingevuld met callcenters en informatiewebsites. De professional was ook cruciaal voor het leervermogen van de organisatie. De frontline ambtenaar was de verpersoonlijking van de feedbackloop. Hij zag waar uitkomsten onbedoeld en ongewenst waren. Hij kon op korte termijn afwijken voor een individueel geval. En voor een structurele oplossing kon hij de weg vinden in zijn eigen organisatie om dysfuncties terug te koppelen aan het management in het juiste vocabulair en voorzien van de juiste context. Waar ICT deze professional vervangt, wordt de organisatie deels blind. Zicht op dysfunctionele uitkomsten krijgt de organisatie alleen nog via klachten, bezwaren en klanttevredenheidsonderzoeken. Dat levert een heel beperkt beeld op, omdat inzicht in de organisatie ontbreekt. Niet alleen de burger, ook organisaties zelf hebben daar last van. Niet voor niets hebben veel uitvoeringsorganisaties zogenaamde oplossingsteams. De teams uit paragraaf 5 van hoofdstuk 7 van senior uitvoeringsmedewerkers die de burger die tussen wil en schip valt of blijft rondcirkelen in systemen om een of andere reden niet verwerkt kan worden, om die toch recht te doen. Vaak is dit de enige manier om individuele gevallen uit ICT-systemen te lichten of om ruimte te bieden voor maatwerk binnen sterk gestandardiseerde processen. Oplossingsteams komen wel tot waarneming, oordeelsvorming en in individuele gevallen tot creatieve oplossingen. Maar analyse, agendering en innovatie, nodig voor een meer strategische benadering en structurele oplossing, zijn nog nergens georganiseerd. Toch moeten dergelijke nieuwe mechanismen voor feedback georganiseerd worden. Teams die structureel complexe en problematische casus naar boven halen, onderzoeken en analyseren, kunnen een onderzoeksinstrument zijn om de benodigde feedback te organiseren, waarmee beleid kan worden ontwikkeld om organisaties te richten op de publieke waarden die ze moeten dienen. Belangrijker nog dan het belang dat uitvoeringsorganisaties hier zelf bij hebben, is het belang van de burger bij een menselijk oog. Want als de professional er niet meer is om een Kafkaeske situatie te herkennen en het callcenter uitsluitend voorgeprogrammeerde beslissingen kan nemen, dan is er alleen de burger die de noodzaak van een menselijk oordeel kan signaleren. Een menselijk oog betekent dan dat een organisatie de keten reconstrueert, ongeacht bij welke partner die vraag binnenkomt. Dat een medewerker dan kijkt naar de feitelijke situatie en niet naar een scherm of vakjes. Want wie op systeemniveau de beslissingen maakt, moet op straatniveau toegang maken voor een menselijk oordeel. En daarbij voorkeur ook van leren. Categorie 4. Beginselen van correctie. 8. Geen automatische beslissing zonder automatische correctiemogelijkheid. Als beslissingen automatisch genomen worden, moet het ook mogelijk zijn die beslissingen automatisch te corrigeren. Rollback. Een organisatie moet een beslissing kunnen corrigeren als die onterecht blijkt te zijn. Het lijkt een open deur. Maar dat is het niet. Wie geregistreerd is als uitgeschreven, zit als vanzelf niet in de selectie voor het verlengen van een parkeervergunning. In het corrigeren van dit soort automatische beslissingen is doorgaans echter niet voorzien. De nadruk ligt hier op het feit dat een automatisch genomen beslissing ook automatisch gecorrigeerd kan worden. Niet op de doorwerking naar andere organisatie. Dat is een belangrijk principe op zichzelf in termen van redelijkheid en proportionaliteit. Maar uiteraard is precies de automatisering van correcties ook een voorwaarde voor het oplossen van problemen die voortkomen uit de automatische doorwerking naar andere organisaties. Dit is uitgewerkt in principe 9. Het automatisch heffen van wegenbelasting, innen van boetes of innemen van een parkeervergunning is aantrekkelijk voor organisaties omdat het geld of andere baten oplevert. Het centraal zetten van de burger en dus ook automatisch terugstorten van teveel geïnde wegenbelasting, teruggeven van boetes of herstellen van parkeervergunning is duur. Niet alleen omdat de betaling zelf geld kost, maar ook omdat het investering vraagt in een proces dat veel minder vaak voorkomt. Wanneer dit niet is meegenomen in de oorspronkelijke business case, zoals meestal het geval is, is de redenering vaak dat het niet loont om dit te automatiseren. Het gevolg hiervan is dat rechtsherstel alleen plaats kan vinden via aansprakelijkheid. De bewijslast ligt dan bij de burger, die bovendien moet putten uit eigen documentatie, terwijl alle gegevens bij de overheid beschikbaar zijn. Zie hiervoor ook principe 4. Bovendien moet de burger dan aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om de schade te beperken. Deze bewijslast is disproportioneel voor een burger die niets misdaan heeft. 9. Geen automatische doorwerking zonder automatische doorwerking bij correctie. Alle rechten die je kunt verliezen via één registratie moet je ook weer kunnen verkrijgen via die registratie, oftewel het recht op centrale correctie. Op een kleine wijziging in de registratie van de ene organisatie volgt vaak een kleine explosie van automatische beslissingen bij andere organisaties. Wie als overleden wordt geregistreerd bij de gemeente, gaat als vanzelf niet meer mee in de betaling van ouderdomspensioen bij de sociale verzekeringsbank. In het terugdraaien van dit soort automatische beslissingen is meestal niet voorzien. In elk van de door ons besproken casus zien we dat een fout in een gedeelde registratie zich als een olievlek verspreidt door alle aangesloten organisaties, maar een correctie niet. Dat komt omdat met het corrigeren van de gegevens de gevolgen voor de burger niet meteen gecorrigeerd zijn. Een parkeervergunning moet opnieuw worden aangevraagd. Bijstand die niet is uitgekeerd kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend, enzovoorts. Dat doorwerking slechts één kant op werkt, zien we op de eerste plaats bij verlies van rechten, zoals de casus Esther uit hoofdstuk 4 liet zien. Als haar inschrijving bij de gemeente verliest, heeft dit door gegevensuitwisseling consequenties bij tientallen organisaties. Dit geldt voor andere diensten van de gemeente, zo verliest ze haar parkeervergunning, en voor geheel andere organisaties. Zo verliest ze haar stemrecht, zorgverzekering en vele andere zaken. Een correctie leidt niet tot herstel van die rechten. Daarvoor moet de burger contact opnemen met elk van die diensten en organisaties. En vaak zal dat niet met terugwerkende kracht gebeuren. Bij een parkeervergunning belandt een burger in principe weer onderaan de wachtlijst. Maar de eenzijdigheid zien we natuurlijk ook bij de aanvraag van diensten en voorzieningen. Als een dakloze, zwakbegaafde jongere van de straat wordt geplukt, kost het de hulpverlening maanden om alle basisvoorzieningen te regelen. Er moet een bankrekeningnummer zijn voordat er zorgtoeslag kan worden aangevraagd. Er moet een inschrijving zijn voordat er een zorgverzekering kan worden aangevraagd, enzovoorts. Wie gegevens deelt, deelt ook de verantwoordelijkheid. Dat betekent dus ook de gevolgen van fouten collectief oplossen. In de huidige situatie is er ontschotting, zelfs blind vertrouwen, zolang alles goed gaat. Als het fout gaat, trekken organisaties alle schotten weer op ten koste van de burger. Het vorige principe, geen automatische beslissing zonder automatische correctie, is een voorwaarde om dit probleem op te lossen. Dit zou een toetredingseis moeten zijn voor organisaties die zich willen aansluiten bij een gedeelde administratie. Zij moeten zichtbaar maken welke consequenties zij mogelijk automatisch verbinden aan een wijziging in de registratie en dat zij een correctie voor elk van die automatische besluiten ook binnen een redelijke termijn kunnen verwerken. Net als bij het vorige principe geldt dat hier rechtsherstel momenteel alleen plaats kan vinden via aansprakelijkheid. Als de schade niet alleen bestaat uit zaken die met een financiële schadevergoeding kunnen worden hersteld, maar specifieke rechten hersteld moeten worden, dan kan dit ertoe leiden dat tegen een grote hoeveelheid organisaties moet worden geprocedeerd. Deze opzet van informatiearchitectuur legt een disproportionele bewijslast bij de burger en is niet rechtvaardig, omdat niet in alle gevallen de consequenties volledig worden hersteld. Bovendien ligt momenteel de last om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de registratie bij de burger. Het is echter te complex geworden om te achterhalen wie er verantwoordelijk is. Ongeacht waar een klacht binnenkomt, zou de verantwoordelijkheid om de keten te reconstrueren bij de overheid moeten liggen. Dat legt echter ook een gezonde prikkel bij organisaties om doorwerking evenwichtiger te organiseren. 10. Als correctie van fouten tot nadeel voor de burger leidt, dan dient toetsing op redelijkheid plaats te vinden. Als de correctie van een registratiefout leidt tot terugvordering van genoten uitkeringen, dan behelst een redelijke behandeling ook het in acht nemen van de individuele situatie van de burger en eventueel niet genoten alternatieve inkomsten of uitkeringen. Uitvoeringsorganisaties worden getoetst op de vraag of ze de wet volgen bij het automatisch verwerken van gegevens en formulieren. Die toetsing volgt de logica van de informatiearchitectuur, waarbij de expliciete besluiten worden getoetst aan de eigen wetgeving. Dat kan bij correcties gemakkelijk leiden tot onbehoorlijke uitkomsten. Als een uitvoeringsorganisatie een fout maakt en 2 jaar lang te veel AOW uitkeert, dan zegt de wet over deze specifieke regeling dat die moet worden teruggevorderd. Het perspectief van de eigen regeling is dan echter te smal om een uitspraak over de rechtmatigheid te kunnen doen. Was de fout niet gemaakt, dan was 2 jaar eerder het inkomen van die burger lager geweest. Hij had dan mogelijk een beroep kunnen doen op andere regelingen, zoals de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen, AIO. Binnen die specifieke regeling is een toekenning met terugwerkende kracht echter niet mogelijk. Dit kan leiden tot een schuld van duizenden euro's bij de burger, terwijl de burger niet de veroorzaker is van de fout en het mogelijk geen verschil had gemaakt in het inkomen van die burger als de fout niet gemaakt was. De overheid moet altijd ook oog houden voor de specifieke situatie van de burger en moet voorkomen dat burgers onevenredig nadeel hebben van maatregelen die ze treft. Daarom moet ze in dergelijke gevallen bereid zijn af te wijken van regels en voorschriften om onbedoelde en ongewenste consequenties te voorkomen. Rechtmatigheidstoetsen moeten de logica van de informatiearchitectuur niet volgen, maar toetsen. Een rechtmatigheidstoets moet ook zichtbaar maken wanneer rechten ten onrechte niet worden toegekend en niet alleen vice versa. En een rechtmatigheidstoets moet ook zichtbaar maken wanneer de mogelijkheid tot maatwerk ten onrechte niet wordt gebruikt. En wanneer een correctie juist wel op een behoorlijke manier wordt gedaan, zou dat niet moeten leiden tot een lagere score op een rechtmatigheidstoets.